Verdien jij al aan het stabiliseren van het elektriciteitsnet? Dat kan met de Nexus thuisbatterij van Zonneplan. Sla automatisch goedkope stroom op als er teveel van is en stel deze stroom bij tekorten weer beschikbaar tegen een hoge vergoeding. Met de grootste Nexus thuisbatterij van Zonneplan verdien je zowel €1.820 per jaar. Ben je ook een voorloper en op zoek naar revolutionair rendement? Ga dan naar zonneplan.nl/thuisbatterij. Vandaag in de Goede Nerds podcast, Sven Pluut van Zonnepanelen Delen. Zonnepanelen Delen, Danny en ik investeren er zelf ook in, is ideaal voor mensen die geen eigen dak of een huurhuis hebben, waardoor ze geen zonnepanelen kunnen leggen. Maar ook voor mensen die willen dat hun belegging gewoon impact heeft, want je investeert direct in de zonnepanelenprojecten. Met Sven Pluut bespreken we eigenlijk alles wat daar gaaf aan is en Danny en ik vertellen waarin wij hebben geïnvesteerd. Veel luisterplezier.
De podcaster.
Danny.
Hallo.
Een nieuwe Groene Nerds podcast met wederom weer een gast.
Ja, Sven Pluut is vandaag de gast. Oprichter van Zonnepanelen Delen. Moet ik zeggen medeoprichter?
Volgens mij wel, hè? Ja, samen met Matthijs Oleman. En Stefan Frits heeft ook nog aan het begin gestaan van Zonnepanelen Delen. Dus zeker niet in mijn eentje gedaan.
Oké, nou bij deze de credits zijn de credits duidelijk.
Ja, en we hebben een thema voor deze aflevering. Tenminste, jij hebt een heel mooi thema bedacht. De explosieve groei van zonne-energie. Ligt Nederland al vol? Nou, volgens mij is het antwoord...
Nee.
Nee, want anders dan...
We're just getting started, zou ik bijna willen zeggen.
Kijk, nou, heel goed.
En we gaan het vandaag hebben over zonnepanelen delen. Zei je met z'n drieën opgestart.
Ja.
Vertel, hoe is dat gegaan?
Ja, eigenlijk begonnen vanuit mijn persoonlijke wens om zonne-energie op te wekken zonder dat ik een eigen dak had. Amsterdam woonde ik en toen gekeken naar, kan ik niet met een aantal andere mensen op een dak het doen? Want er stonden genoeg dagen leeg, het industriegebied van Amsterdam. En tot mijn verbazing kon dat niet, dat was er nog niet. Je had wel de windvogel waar je dan samen een windmolen kon doen, maar die hadden dat niet voor zonnepanelen. Dus dan ben ik gaan uitzoeken of dat mogelijk was. En gaandeweg kwam ik daar wat mensen bij tegen die dat ook wel een goed idee vonden. En zo zijn we aan de slag gegaan om dat eens te proberen of dat lukte. En dat is gelukt. En toen smaakte dat naar meer. Want we kregen daar leuke reacties over. En toen zijn we aan de slag gegaan om dat verder om te zetten in een business. Om op die manier echt op een leuke manier werk te hebben en echt iets goeds te doen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja.
En hoe lang is dat geleden dat je dat eerste project...
Ja, we zijn Zonnepanelen Delen bestaat dit jaar 10 jaar. En volgens mij hebben wij het eerste project, 12 jaar geleden zijn we daar echt mee begonnen. Dus we hebben echt een lange aanlooptijd nodig gehad voordat het robuust genoeg was om het om te zetten tot een bedrijfsmodel.
Ja. En het eerste project?
Dat was op de Euroborg in Groningen.
Daar grappig.
Ja, dat was wel een vrij enthousiaste proof of concept. Waar we uiteindelijk via Essent bij terecht kwamen. We zochten ook een energieleverancier, omdat je toch virtueel stroom wilde leveren. Die waren hoofdsponsor van FC Groningen. FC Groningen had een dak waar ze al heel lang zonnepanelen op wilden. Alleen dat kregen ze niet voor elkaar. En toen zeiden wij, nou, met financiering gezamenlijk met mensen kunnen we dat wel doen. En zo geschieden.
Ja, want je zegt van, je woonde toen in Amsterdam. Dus je had, ik neem aan dat je wel een dak had, maar je had geen eigen dak.
Nee, ik woonde op de tweede verdieping. En er was
iemand
die boven mij woonde, mijn bovenbuurman. En er was wel een dak, maar dat was van de VVE. Ja, en dat soort projecten zijn lastig, want wie gaat dat doen? En moet iedereen instemmen? En er was eerst nog een meerjarig onderhoudsplan en het lag toch niet zo heel goed, et cetera, et cetera. Dus nee, ik had echt geen eigen...
Hij blijft volgens mij nog steeds gedoe, VVE's en zonnepanelen.
Ja, klopt. Het is nog steeds lastig. Ja.
Alles met VVE's is lastig.
Ja, daarom heb ik gewoon een eigen huis. Het is een luxe hoor, wat dat betreft.
Ja, zeker.
Maar dat eerste project, ja, ik ben benieuwd, hoe is dat tot stand al gekomen? Dat heb je dus eigenlijk twee jaar over gedaan.
Ja, ja. Dat is veel gepuzzel, veel uitzoekwerk achter de schermen. Kijk, in de basis is het technische onderdeel het makkelijkste, zal ik maar zeggen. Maar hoe ga je vervolgens zorgen dat je die stroom die je dan met een groep mensen opwekt, dat je daar ook gebruik van kan maken? Dat bleek lastig met de energiewet. Dus toen hebben we gezocht naar een manier om dat te doen zonder dat we de energiewet aan hoefden te passen. Want dat leek ons niet een heel realistisch scenario. Mm-hmm. Nou, toen kwamen we uit bij een financieringsmodel. Daar moesten we vervolgens uitkijken dat we niet in een soort beleggingscategorie zouden vallen. Dus daar was afstemming voor nodig met AFM en DNB. Nou, dat was eigenlijk de tweede grote hobbel.
Ja, en, om heel veel om dat probleem te begrijpen. Want bedoel je daarmee dat op het moment dat je dus deelneemt in zo'n project, dus jij hebt dan een aantal van die zonnepanelen gerealiseerd, dat je dat ook zelf als stroom kunt gebruiken, of dat je daarvoor zelf een vergoeding krijgt. Bedoel je dat?
Ja, dat bedoel ik, ja. Dus wat we eigenlijk het liefst wilden doen 12 jaar geleden was eigenlijk salderen op afstand, of virtueel salderen. Dat heeft...
Ja, je hebt zonnepanelen, maar op een heel ander dak dan dat van jouzelf.
Ja, uiteindelijk is dat 6 jaar later of 7 jaar later wel in een soort postcode-roos-achtige manier gedaan, zodat je dat fiscaal kan verrekenen. Daarvan zeiden we, ja, dat lijkt ons gewoon lastig. Dus kunnen we dat effect niet nabootsen. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben eigenlijk een financieel product, in ons geval is dat een obligatie, waar de rente die je krijgt eigenlijk afhangt van de hoeveelheid stroom die je opwekt en wat die stroom waard is op de markt. Dus als jouw zonnedeel meer stroom opwekt en de energieprijs stijgt, dan krijg je meer rente, meer inkomsten en vice versa. Dus we hebben eigenlijk dat effect gewoon gekopieerd op een manier dat het wel schaalbaar was. En dat heeft geleid tot de zonnedelen en de zonnepanelen delen. En op die manier kunnen we een financieel instrument gebruiken om eigenlijk datzelfde effect te krijgen als je zonnepanelen op je eigen dak hebt. Okay. En dat is heel schaalbaar gebleken en dat is gewoon goed in wet en regelgeving toepasbaar. Dus dat was destijds de tweede hobbel. Hoe gaan we dat doen, zodat het echt op een goede manier geregeld kan worden? En de laatste hobbel was het bereiken van de mensen. Dus uiteindelijk hadden we het project, we wisten hoe we moesten doen. We hadden afstemming met de AFM gehad. We hadden aantal partijen die met ons mee wilden om dat te realiseren. Toen gingen we voetbalsupporters benaderen of ze
niet zonnepanelen
wilden komen. Ja, natuurlijk.
En dat was wel een interessante reis. Want wij waren natuurlijk helemaal fan ervan. En dat gaat natuurlijk automatisch. En dat was zo uitverkocht.
Ja.
Maar die voetbalsupporters van SC Groningen, die hadden nog niet zo heel veel te maken met zonnepanelen. En dat was 11 jaar geleden, dus het was sowieso een beetje...
Nee, ik wou zeggen, dat is wel echt al... 11 jaar klinkt niet zo lang, maar zonnepanelen zijn... Was echt natuurlijk booming geworden.
Ja, de laatste 6 jaar, 7 jaar.
Ja, zoiets. Ik kocht mijn huis, denk ik, 7 jaar geleden met zonnepanelen erop. Ja, dat was toen al nog wel... Die markt is heel anders. 7 jaar geleden was het nog... Ja, klinkt heel gek, maar nog best wel nieuw.
Absoluut. Ja, mensen verklaren mij ook voor gek. Wat ben je aan het doen? Waar ben je mee bezig? Hoe werkt dat?
Ik ben wel benieuwd. Was het in die tijd ook nog zo dat... de kosten uiteindelijk voor die stroom ook nog veel hoger waren dan andere stroombronnen, of niet?
Nee hoor, nee, helemaal niet. Eigenlijk het was even duur. De installatie was vrij duur. Hè? Dus als je gaat omrekenen wat kost een kilowattuur zonnestroom toen ten opzichte van nu. Ja, daar zit echt een wereld van verschil in. Maar de subsidieregeling was ook wat anders. Dus er waren wel wat dynamieken die projecten wel uit konden laten komen. Maar dat is mede dankzij de goede SDE-regeling die we in Nederland hebben, is dat in de toekomst wel aangepast geweest.
Ja, de SDE staat voor...
Stimuleringsregeling Duurzame Energie.
Ja. En dat is eigenlijk gewoon... Subsidie.
Eigenlijk het betalen van een onrendabele top en het weghalen van een soort marktprijsrisico bij degene die een investering doen in die projecten. En dat heeft supergoed gewerkt, waardoor we nu daardoor zijn we nu als Nederland wereldkampioen zonne-energie.
Mm-hmm.
Ja. Hey, en je hebt de zonnepanelen op de Euroborg gelegd, dus er zijn er nog wel andere bedrijven, maar waarom deed de Euroborg dat niet zelf? Waarom is zonnepanelen delen nodig?
Ja, de Euroborg was een organisatie die zijn geld wilde investeren in voetballers, in topsport. Niet in panelen die daar lang zouden moeten liggen met een terugverdientijd die veel te lang was. Dus het was voor hun heel simpel. We willen duurzaam ondernemen als bedrijf, maar we willen ons geld het liefst in ons primaire proces stoppen. Dus daarom willen we graag DAK op deze manier inzetten. Waar de Euroborg een klein voordeel kreeg door DAK ter beschikking te stellen. En degene die investeringen in de panelen hebben gedaan, eigenlijk de rendement kreeg op basis van wat die panelen opwekten. En dat is een model dat we hebben gezien bij veel meer bedrijven die graag vaak wel willen. En als het goedkoper is of niet veel meer kost dan het anders kost, of dat ze daarmee bepaalde prijsrisico's weg kunnen halen, willen ze heel graag. Alleen het geld willen ze vaak besteden in dingen waar ze meer zicht op hebben, dingen die ze beter snappen, dingen waar ze eerder rendement mee halen.
Een beetje het voorbeeld van Jesper, die zat in een paar afleveringen hiervoor. Die heeft wel zijn eigen zonnepanelen gekocht, volgens mij. Die heeft wel zijn eigen dak volgelegd. Hij had ook kunnen zeggen van nee, ik focus me echt op mijn primaire proces, hosting. En ik schrijf jullie aan om mijn dak vol te gaan leggen.
Ja, exact. Ja, dat is een beetje de keuze. Sommige bedrijven die zeggen, nee, ik wil alles zelf betalen. Dat is gewoon het principe. Mm-hmm. En anderen die kijken daar iets meer met een soort van optimalisatie naar. Waar kan ik het meeste rendement halen uit mijn euro?
Ja, dat is ook. En wat volgens mij daarmee samenhangt, is dat voor zo'n project, is dat die initiële kosten zijn, als je naar zo'n project kijkt, dus je hebt volgens mij een vrij hoge kosten aan het begin. En je moet best wel veel investeren. Maar dan naar continue kosten zijn best wel laag.
Ja, dat is het bijzondere aan stroom uit zonnepanelen. We zijn gewend dat je stroom opwekt met hele grote centrales die zowel een hoge aanschafkosten hebben als operationele kosten. Je moet kolen inkopen, je moet gas inkopen, je moet het boel onderhouden. Maar zonnepanelen zijn eigenlijk een soort van magische dingen. Ik blijf het mooi vinden. Je legt ergens iets neer. Als je zegt tegen iemand zou zeggen, ik heb een uitvinding. Een soort plaat, die leg ik neer en die wekt stroom op. Denkt iedereen, wauw, dat is toch geweldig. Nou, dat bestaat dus al en dat werkt redelijk goed. Die zijn inderdaad duur. Die moet je eenmalig neerleggen. Maar daarna heb je bijna geen kosten aan. Dus de kapitaalskosten in verhouding tot wat zijn nou alle kosten om zo'n kilowattuur te maken. Ja, die zijn bijna 90%. Terwijl dat bij een kolencentrale is dan maar 30-40%. Ja. Dus het is A, een heel ander soort spelletje hoe je dat moet doen. En daarbij is dus extreem belangrijk hoe je dat kan financieren. Want als je dat op een voordelige manier kan financieren, dan zijn je operationele kosten die je hebt zijn vele malen lager. Want dat kapitaalscomponent is heel veel groter. Dus dat is ook een van de redenen waarom ik destijds heb gezegd, nou, er moet echt een soort financieringsmachine komen voor zonnepanelen. Want als we daar iets kunnen besparen, als we die financiering op een slimme en goedkopere manier kunnen realiseren, dan gaan de gemiddelde kosten van een kilowattuur zonne-energie gaan heel erg naar beneden. Want dat kapitaalsaandeel is zo ontzettend groot.
Ja, want dus die initiële hobbel die is best wel groot.
Ja.
En maar even los daarvan, als het er eenmaal ligt, is het dan inderdaad, is het dan de goedkoopste stroombron die we nu hebben?
Ja, het is een beetje hoe je dat berekent, maar ja, je hebt bijna geen onderhoud aan. Je moet het af en toe eens inspecteren van de verzekering. Je moet soms wassen. Het hangt er heel erg af van de locatie. Bij landbouwbedrijven zou ik dat zeker elk jaar even bekijken.
Ik hoor dat er soms een wasdag is.
Een wasdag?
Ja, dat vertelde ik. Ik hoor dat er een podcast bij te gast was. Dat ze even gepoest werden.
Ja, zeker. Sommige zonnepanelen hebben dat ingepland. Je kan het ook zien als ze de productie monitoren wanneer dat wegvalt. Je moet het. De omvormers hebben een beperkte levensduur, hangt een beetje vanaf. Die moet je misschien een keer vervangen. Maar verder heb je er bijna geen omkijken naar. Dus dat is echt extreem goedkoop. Ja, maar die initiële investering, ja, dat is gewoon heel belangrijk.
Maar dat is met thuis natuurlijk ook. Ik bedoel, ik heb een zonnepanelen set op mijn dak. 7 jaar geleden gedaan. Ik heb uitgerekend, na 5,5 jaar had ik die eruit. Voor de komende tijd heb ik gewoon gratis stroom. Dus in principe, ja, daar hoeft niks aan te gebeuren. Ja, die omvormer moet ik in de gaten houden.
Ja.
Het is een stringomvormer, dus ja, die kan 10, 12 jaar kan die een keer stuk gaan. Maar voor de rest,
geweldig,
dit is toch heerlijk.
Ja,
eigenlijk.
Het blijft een soort magisch mooi concept.
En waarom doen mensen dit? Tenminste, waarom investeren mensen in zonnepanelen delen? Weet je welke redenen mensen hebben?
Zeker, ja, we hebben. Ja, dus met zonnepanelen delen investeren wij in zonne-energieprojecten. Die maken we mogelijk. En we doen dat onder andere met geld van particuliere beleggers. Die kunnen via ons platform een zonnedeel kopen of een investering doen in een bepaald project. We hebben nu bijna 11.000 zonnedelers, zo noemen we die community van investeerders, die samen 1,7 miljoen zonnepanelen hebben gerealiseerd. We inmiddels meer dan 100 miljoen in duurzame energie kunnen investeren samen met hun.
1,7 miljoen zonnepanelen.
Ja,
cool. Dat is best wel sick.
Ja, dat is meer dan ik heb.
Ja, dus mensen die dat doen hebben verschillende redenen. Belangrijkste is dat mensen duurzaam rendement willen maken. Ze willen iets goeds doen met hun geld. En veel transparanter dan dit wordt het niet. Wij koppelen jouw geld aan een heel specifiek project. We doen dat ook op een manier dat het echt 1-op-1 is. Dus dat geld gaat specifiek naar een bedrijf of naar een project. Het is niet in een soort fonds dat we het mixen en dat we van alles mee gaan doen. Nee, we zijn wat dat betreft heel simpel. Dus je kiest een project en dat geld boeken we over naar de initiatiefnemer van dat project. Zodat hij daar de zonnepanelen mee kan kopen. Goed impactvol rendement maken, punt 1. Punt 2 zien we dat mensen zoals ik, ja, die hadden geen eigen dak en wilden toch zonnepanelen hebben. Nou, die kunnen dat dus ook op die manier doen. En het derde, en dat vond ik wel leuk, die had ik niet verwacht. We hadden best wel veel zonnedelers die thuis zonnepanelen hadden. Die waren al overtuigd. En die zeggen, ja, ik vind dit geweldig. Ik weet dat ik hier makkelijk, stabiel, veilig rendement mee kan maken. Ik wil nog meer, maar mijn dak zit vol. Dus ik kan via zonnepanelen delen nog wat meer doen. Dus ja, dat zijn wat smaakjes die we tegenkomen. Maar de gemene deler is dat mensen, ja, hun geld op een hele nuttige manier willen renderen. Ja, en dat is echt een win-win situatie wat mij betreft.
Ja, maar dat heb ik. Ik heb 2 daken met zonnepanelen en zonnepanelen delen.
Ja, hier, kijk aan.
Dat is weer een heel paar afleveringen terug. We hebben het over FIRE gehad. Ik had nog een potje met geld. Ik denk, ja, van Danny moet ik altijd bitcoin kopen. Nee, dat is een grapje. ik wilde het wel een beetje zo spreiden dat het niet alles vast zat in iets. Dus ik heb volgens mij voor 34 maanden geïnvesteerd in de Zonlease 1 T5 Pro. Ja. En dat pro wilde ik wel even bij. Ik ben wel een pro, hè?
Ja, ja, zeker.
Dus, en Danny, jij hebt ook. Ja, nee.
Ik zit in Zonlease 1.
Oh, jij was vroeger bij dan ik.
Zeker. En ik heb nog even gekeken, maar dat vind ik zo leuk eraan. Dat je dan. Ik krijg elk jaar een update met een PDF-je. En dan kun je nog eventjes kijken naar de projecten waar die panelen liggen waar je in geïnvesteerd hebt. Dus voor mij is dat ten kate slapen, wonen en slapen. Er liggen bijna 450 panelen.
Mm-hmm.
Maar ook Zeeland Trade, daar ligt er 2000. Was de grootste in Zonlease 1. En degene die dichtst bij ons in de buurt was dus de Autocom. Daar liggen er 150.
En wat is Autocom?
Dat durf ik niet helemaal te zeggen. Wat ze precies doen.
Dat durf ik zelfs niet helemaal te zeggen. Nee. Ik ken niet alle locaties meer uit mijn hoofd.
Nee, dat is maar goed ook misschien.
Ja, dat is een goed teken dat we echt meters aan het maken zijn.
Maar dat vind ik heel leuk hier. Want ik was wel op een gegeven moment, ik herken dat wel een beetje. Ik had zelf ook zonnepanelen en ik ben er zo nog wel benieuwd, maar wat je nu best wel ziet is dat toch ESG beleggen, dat is allemaal meer in. En ik heb toen op een gegeven moment, dacht ik, nou, dat wil ik dan wel. En ik heb dan iemand die daar mij een beetje bij helpt en die daar vroeg ik naar van, goh, ik zou wel wat willen beleggen. En toen kreeg ik een aantal smaken en er werd gezegd van, ja, je kunt dit doen en je hebt dan de optie en dat is dan groen beleggen. En alleen dan kom je eigenlijk achter als je dan op een gegeven moment dan doorvraagt van hoe werkt dat? Is dat, ja, groen, dat is dan ESG. Alleen, ja, ik geloof dat, ik zoek even de juiste. Dus het zal niet letterlijk Shell zijn, maar misschien is het wel Shell. Dat geloof ik dan zelfs Shell ook ESG is. En waarom? Omdat ze goed voor hun medewerkers zorgen en dat ze een duurzaamheidsbeleid hebben en zo. Ja. Dus het is, ze hebben een soort van, de wapenhandel is eruit, zou ik maar zeggen. Dus alle dingen die echt slecht zijn. Maar ja, het is niet echt. Ja, dat is niet wat voor mij duurzaam beleggen is, zou ik maar zeggen. En toen kwam ik uiteindelijk ook bij zonnepanelen delen uit. Omdat dat zo tof is dat je weet, oké, het gaat echt in panelen zitten. En je weet ook gewoon exact waar het komt. Ja. Het is echt gewoon.
Bij ten kate wonen en slapen bijvoorbeeld.
Precies, ten kate wonen en slapen. Ja. Dus je hebt heel direct effect van het is heel transparant. En je hebt heel direct effect van waar je geld naartoe gaat. Dat vind ik zelf heel vet aan.
Ja. Leuk om te horen. Ja, nee, dat spijker op zijn kop. Ja, dat ESG-beleggen is echt een soort hype-achtig ding aan het worden. Er moet ook heel veel geld in die energietransitie. Dus er zijn ook soort labels en stickers nodig om grote kapitaalinstituten die kant op te krijgen. Alleen het wordt ook gebruikt in een beetje wat diffusere groene. Follow the Money heeft daar een heel mooi stuk over geschreven. Dat het best presterende fossiele energiebedrijf kan ook onderdeel zijn van een ESG-indextrekker. Dat ben ik helemaal met je eens.
Er zijn ook wel mensen die zich daarmee bezighouden en die zeggen, ja, ESG-beleggen laten we naar links liggen, maar die zijn heel erg bezig met impact beleggen.
Ja.
En merken jullie dat ook, dat mensen daarmee bezig zijn?
Ja, zeker. We zien dat onder onze zonnedelen. Ja, nu heet dat impact beleggen. Vroeger was het gewoon goede dingen doen met je geld.
Mm-hmm. Maar naampjes helpen soms. Hè?
Ja, dat ben ik met je eens. Ik heb hiervoor bij de Triodos Bank gewerkt, dus het zit wel bij mij echt in mijn DNA om dat te doen en dat uit te voeren. En gelukkig kunnen we daar aan die mensen helpen om eigenlijk een hele interessante nieuwe beleggingscategorie voor ze te maken. Waarbij het veel transparanter dan dit wordt het niet. En dat is denk ik wel fijn, dat mensen op die manier met een goed gevoel hun geld kunnen laten renderen. Zeker. Ja. Ja.
Ik ben wel benieuwd, wat maakt zonne-energie zo gaaf?
Ja, nou ja, ik blijf het een mooi concept vinden. Je hebt een soort magische plaat, die leg je neer en er komt stroom uit. Hoef je verder niks te doen. Dat hele basisprincipe is volgens mij heel krachtig. Er zijn ook weinig mensen die tegen zonne-energie zijn. Hè. Als zonne-energieprojecten op velden worden gerealiseerd, nou, dan komen de mensen in opstand. Maar als het op een dak ligt of als het ergens zit, is het ook geen probleem.
Ja, behalve Marcel van Roosmalen.
Oh ja, die ja, is ook...
Die luister ik en die kijk ik. En ja. Als het over zonnepanelen gaat, doe ik altijd snel zo. Dat zien mensen niet als je de podcast luistert. Dan denk ik, oh nee, we gaan niet meer over die zonnepanelen. Die vindt ze gewoon lelijk en ze moeten niet op daken.
Oké, oké. Okay,
ja. Terwijl ik denk, nou, daken zijn bij uitstek daar geschikt voor. Want ik wil ze liever niet, in een weiland,
ja,
bijvoorbeeld.
Ja. Nee, eens. Ja, nou, ik kan me
hij
voorstellen.
Ook niet. Hij wil gewoon geen zonnepanelen. Maar ik denk dat dat gewoon geen optie meer is. Want het is natuurlijk echt een perfecte manier om stroom op te wekken.
Nee, zeker. Ja. Dus het is heel betrouwbaar. We kunnen goed inschatten hoeveel stroom er ongeveer wanneer wordt opgewekt. En je kan die dingen neerleggen op plaatsen waar je het nodig hebt. Dus in plaats van dat je één hele grote centrale opwekseenheid bouwt, kun je het nu in hele kleine stukjes neerleggen waar er direct vraag is. Dus het is in die zin een stille, veilige, betrouwbare, mooie, althans niet als je maar van Rosmalen bent, maar een mooie manier om lokaal stroom op te wekken. Het enige is dat het systeem niet gebouwd is voor dit soort manieren van op kleine schaal stroom opwekken. We moeten een manier vinden hoe we dat geld naar al die kleine projecten krijgen. Want ja, vroeger met die grote energiecentrales, simpel, die deden een kredietaanvraag bij een grote bank. Er gingen ze een paar jaar heen en weer over. Er werden wat experts bij gehaald. En prima, er kon in één klots geld, een paar honderd miljoen naar zo'n powerplant. Nu zijn het allemaal kleine projecten. De financiële instellingen zijn niet gebouwd om al die handling te doen.
Mm-hmm.
En het stroomnet begint nu ook wel even te moeten wennen aan het feit dat we nu heel veel nieuwe opwekcapaciteit hebben op verschillende plekken.
Ja.
Het is in mijn ogen een hele betrouwbare en nog steeds magische manier van stroom opwekken overal waar je het nodig hebt. Maar we hebben wel wat aanpassingen nodig in verschillende systemen. Nou, en het financiële systeem, dat hebben we inmiddels redelijk...
Dat
lossen wij op.
Ja, ja, dus dat is heel fijn.
En het technische systeem, dat wordt opgelost. Wordt heel hard aan gewerkt door heel veel mensen. En met de komst van energieopslag ben ik ervan overtuigd dat we daar een oplossing voor gaan vinden. Ik bedoel, we zijn net pas bezig om na te denken over... Oh ja, shit, dat net, daar moeten we slimmer mee omgaan.
Mm-hmm.
Daar gaan we uitkomen. Maar we moeten nog heel veel meer zonne-energie opwekken.
Ja, want waar staan we nu? Hoeveel opwekcapaciteit hebben we nu in Nederland?
Volgens mij zitten we in Nederland op zo'n 25 gigawatt. Wat we aan opgesteld vermogen hebben. Dat moet komende paar jaar sowieso nog naar 50. Zijn een beetje de plannen van de klimaatakkoorden en soort van energie.
Dus een verdubbeling?
Ja, dat moet nog verdubbeld worden. Als je kijkt naar waar liggen die dingen, is het volgens mij ongeveer... We hebben in Nederland 8 miljoen huishoudens.
Okay.
Daarvan zijn er volgens mij 3 miljoen gestapelde bouw. Dus die kunnen alleen meedoen met zonnepanelen. Mm-hmm. en de rest, daarvan is ongeveer de helft heeft al zonnepanelen. Dus er is een kleine groei nog op het consumentengebied. Mm-hmm. Maar de grote groei... In mijn optiek is voor al die MKB-daken die nog leeg liggen.
Ja.
En al die bedrijfsgebouwen. Ja. Daar is wat mij betreft echt de komende tijd grote klappers nog te maken.
Ja, daar spelen natuurlijk wel de problemen van. Zoals we met Jesper hebben gehad. Die legt een aantal zonnepanelen op zijn dak. Die denkt, ik doe ook nog een stuk of 90 of 100 erbij voor mijn auto.
Op zijn parkeerplaats.
En krijgt dan volgens een brief van... je mag niet zoveel terugleveren.
Ja.
Die heeft natuurlijk iets heel slims voor bedacht. Dus dat, ik denk dat ook een mooie volgende stap is. Hè. Dat energienet, dat wordt uitgebreid, dat weten we. We hebben laatst nog een mooie podcast voor Enexis gemaakt. Er zijn een heleboel mensen bezig om dat aan te pakken. Maar juist het slim meteen verbruiken van die zonnestroom... daar gaat het natuurlijk ook gewoon, dat gaat ook hard.
Ja, zeker. En dat moet ook. Maar dat is in mijn optiek typisch zo'n voorbeeld van... Oké, we hebben eigenlijk het net altijd gehad. En nu blijkt dat we daar kritischer, slimmer mee om moeten gaan. Oké, nou dan gaan we daar tijd en geld en middelen in stoppen om te kijken hoe dat kan. En dat duurt even. Wat dat betreft vind ik het jammer dat ze dat niet iets meer met een vooruitziende blik hadden kunnen doen.
Mm-hmm.
Want die groei in Nederland naar die 25 gigawatt die er nu staat, waarmee we de facto wereldkampioen zonne-energie zijn, als je gaat uitrekenen hoeveel zonnepanelen er per Nederland, per inwoner van van Nederland zitten.
Ook de opwek inmiddels. Hè? Ze zijn Australië voorbij sinds een paar maanden. Dus dat is wel best bizar.
Doen we dat echt extreem goed. Mede te danken aan, nou, wat ik eerder al zei, die subsidieregeling, stimuleringsregeling duurzame energie.
Mm-hmm.
Heel vroeger nog de MEP heette. Die destijds vanuit de visie van we moeten duurzame energieproductie hebben. Dat is heel succesvol geweest. Helaas hebben ze niet op tijd bedacht dat ze dan ook met een visie het energienet moeten verstevigen.
Ja. Want het is wel een dingetje. Hè? Want ik kan me voorstellen, bij jullie is het misschien anders. Zijn professionele beleggers misschien ook wel. Dus die hebben er een beetje kijk op. Maar het is toch wel zeker de laatste tijd als je... bij wijze van spreken, de Telegraaf open slaat. volgens mij letterlijk dat er vorige week iets geroepen werd over terugverdientijd naar 20 jaar plus. Nou weet iedereen aan deze tafel dat en de luisteraar ook, dat onzin is. Maar het is op dit moment wel, het narratief is even niet zo goed.
Zeker niet. Het is ook een heel... voor de geest, mensen kunnen er iets bij voorstellen. Als je het hebt over een zonnepaneel, mensen kunnen dat zien. Die hebben mensen in de straat die ze op het dak hebben liggen. Dus het is denk ik iets wat heel erg tot de verbeelding spreekt en wat daardoor dit soort verhalen ook goed voedt. Maar onderaan de streep, de zonnepanelen zijn nog nooit zo goekoop geweest. Hè. De afgelopen 10 jaar zijn de prijzen met 90% gedaald. Mm. Dat wordt verwacht dat ook wel door zal zetten. Productiecapaciteit voor zonne-energie blijft toenemen. Dus het blijft op lange termijn is het gewoon een heel aantrekkelijke manier om zelfvoorzienend te zijn tegen uiteindelijk lagere kosten dan je hebt van fossiele stroom. Maar we moeten wel dat net daarop inrichten. Ja, dat klopt. Daar zijn wij ook tegen aangelopen met bijvoorbeeld een doelgroep die we hadden. Heel veel agrariërs, ja, die kregen geen verzwaring van de aansluiting meer. Dus daar moeten we met energieopslag bijvoorbeeld iets mee gaan doen.
Onderschrepen jullie van gewoon dat solderen eigenlijk eraf moet omdat dat de marktwerking... Die het gebruik van energie terwijl je die opwek tegengaat.
Nou ja, conceptueel is het natuurlijk best gek dat je het net gratis kan gebruiken als opslag. Hè? Dus ik denk dat het gezond is dat we daar nu op een andere manier mee omgaan. Ja, daar ben ik mee eens dat dat aangepast moet worden. Ik denk dat het heel goed is geweest dat we daar in het begin niet al te moeilijk over hebben gedaan, zodat die markt gegroeid kan worden.
Mm-hmm.
Maar je moet dan vervolgens ook wel een plan hebben voor wat gaan we doen als dat niet meer houdbaar is. Dus ja, ik denk dat dat aangepast moet worden. Punt. Ja.
Nou, dat plan was er, want salderen blijft nog steeds een tijdelijke regeling.
Ja.
Iedereen denkt dat het een soort wet is dat het moet blijven, maar het is altijd al een tijdelijke regeling gebleven die maar uitgesteld wordt om hem te stoppen.
Ja, maar als je iets 3-4 keer uitstelt, dan krijgt het op een gegeven moment wel een soort tijdelijk karakter. Maar ik ben met je eens, voor consumenten, daar gaat gewoon iets veranderen. Energiebedrijven gaan daar ook op een andere manier in acteren. Dus je ziet dat een soort systeemverandering gaat worden waar we nu middenin zitten.
De markt is daar zelf aan het oplossen, hè, met terugleverkosten.
Ja, uiteindelijk wel. Ja, dat ga je wel zien. En dat geldt niet alleen op consumentenniveau, maar dat begint ook op echt grootschalige zonne-energieprojecten gaan daar ook mee te maken krijgen.
Ja, dus stel ik ben ten kate wonen en slapen.
Ja.
Misschien moet u ook als sponsor even bij de aflevering betrekken. Maar die hebben panelen op het dak. Hoe werkt dat voor zo'n bedrijf? Mag die gewoon alles terugleveren?
Ja, kijk, misschien even goed om dat in perspectief te plaatsen. We zijn begonnen met zonnepanelen delen. Eén project, geld van beleggers naar dat specifieke project. Daar wordt iets opgewekt. Daar krijg je het rendement van. Wat je kan kiezen dat uitgekeerd wordt op je bankrekening in euro's. Of wordt verrekend met je stroomnota. Dus we hebben met een aantal energieleveranciers een afspraak dat het rendement van die projecten ook verrekend kan worden met de kosten die je bij hun hebt. Zo zijn we begonnen. We hebben op een gegeven moment gezien dat we dat voor wat kleinere projecten dat best wel bewerkelijk was om dat in stand te houden. Dus toen hebben we gekeken naar, kunnen we niet wat meerdere MKB'ers op één hoop gooien, heel plat gezegd. Daar in verschillende stapjes, verschillende tranches, T1, 2, 3.
Ja, dat is eigenlijk wat wij doen.
Ja, dat is wat jullie in hebben gelegd, daar geld in stoppen. En dat is een iets ander product dan de zonnedelen. Dus dat hebben we Pro genoemd om ook te onderscheiden. Dus oké, we hebben eigenlijk de zonnedelen. Dat zijn projecten die lang lopen. Die lopen 15, soms 20 jaar. Het variabel rendement, wat je kan verrekenen zelfs met je stroomkosten. Daarnaast een nieuwe categorie Pro. Die zijn vaak wat korter lopend. In dit geval 3 of 5 jaar. Ja. Waarbij het een bundel is aan projecten. En waarbij je een vaste rentevergoeding krijgt. Dus hoe dat werkt is dat we bij degene die gebruik maken van die panelen, die hebben dan een lease overeenkomst waar ze een vast maandbedrag betalen. En met dat vaste maandbedrag kan vervolgens het rendement aan de investeerders weer worden voldaan. Nou, in dit geval, Tenkate betaalt een vast maandbedrag. En het is aan Tenkate om te zorgen dat hij dat systeem zo goed mogelijk benut. Nou, wij kijken altijd wel mee. Dus we hebben elk systeem is gekoppeld aan ons softwarepakket, zodat we ook de productie kunnen volgen. Dus als we bijvoorbeeld zien dat er bijvoorbeeld heel veel uitgezet moet worden omdat zijn netaansluitingen niet meer goed doet, dan zullen we ze wel bellen om te kijken wat er aan de hand is. Want als dat project het niet goed doet, zou dat indirect ook effect kunnen hebben op het feit of ze nog willen gaan betalen elke maand. Dus zo is er zeker een soort samenwerking die we hebben met al die leasenemers. Maar is het wel primair de verantwoordelijkheid van degene die die panelen op zijn dak heeft liggen om te zorgen dat hij daar het maximale rendement uit kan halen. Dus we hebben nog niet echt klachten gehad of lease neemt, zeggen ja, ik ben afgesloten of ik heb tweede aanmaning gehad van de netbeheerder.
Waarom zou je een aanmaning krijgen?
Nou ja, als je dus te veel teruglevert dan dat je mag. Dat hebben we nu nog niet gehad. Mede ook omdat we bij die projecten in het begin hebben gezegd, zorg wel dat je teruglevercapaciteit gereserveerd is. Dus nee, voor de lopende projecten hebben we daar nog geen klachten, vragen, uitdagingen over gehad. Maar we krijgen wel steeds meer vragen van, goh, kan ik er niet de batterij bij zetten? Kunnen we dat niet op die manier oplossen? En dat is een beetje meer de richting waar we nu naar aan het kijken zijn. Om die 1,7 miljoen zonnepanelen, om die straks ook te gaan uitbreiden met energieopslag.
Mm-hmm. Ja. En maar om heel veel de context goed te begrijpen. Hè, dus vanuit consumenten, die mogen nog in principe gewoon alles terugleveren. En dan... Ja. Maar hoe is dat dan voor bedrijven? Want die aanmaning die krijg je omdat je dan te veel teruglevert. Dus wat is de beperking? Wat mag je wel, wat mag je niet als bedrijf?
Ja, dat hangt ervan af. Dat hangt van de capaciteit van je aansluiting af. En of je van tevoren hebt aangevraagd dat je bepaald vermogen mag terugleveren. Dus bij de projecten die een grootverbruikaansluiting hebben en dus niet kunnen salderen. In het aansluiten van die projecten op leaseverhaal was een onderdeel van de flow is om te zorgen dat er een terugleverbevestiging komt van de netbeheerder voor de capaciteit die ermee samen zit.
Dus je krijgt eigenlijk gewoon, je hebt een soort afspraak met de netbeheerder die zegt, jij mag x vermogen terugleveren. Ja, dus en soms zou het kunnen zijn dat je daarboven komt en dat is dan even het aanmaningmoment. Daarvoor zou je eigenlijk moeten zorgen dat niet gebeurt.
Ja, klopt. Ja, met Energienet in Nederland, daarvan willen ze weten, oké, hoeveel gaat daar nou van gebruik gemaakt worden, zowel op de kant die in het gebouw gaat, dus daar heb je een overeenkomst, ik mag dit vermogen afnemen. En ze willen ook weten hoeveel er dan teruggestuurd gaat worden. Daar moet je dus goedkeuring krijgen vooraf. Ik mag zoveel terugleveren. En als je dat op tijd en op de juiste manier hebt aangevraagd, dan zit je meestal wel goed. Vaak is dat ook nog heel erg overgedimensioneerd. Dus als je het hebt over hoe gaan we dat net nou slimmer maken, is dat bijvoorbeeld een punt waar je aan de slag kan. Ja. Maar dat is eigenlijk een stap die we in dit leaseverhaal altijd mee hebben genomen om te zorgen dat projecten gewoon goed kunnen blijven draaien.
Nou ja. En stel je hebt, ik noem maar even tot theoretische cijfers, maar je kunt 75 kilowatt tegelijkertijd terugleveren, maar jouw capaciteit is 100. Ja. En dus dan denk ik, dat is een hele mooie parabool. En dus op een deel van de dag komt hij ineens boven die 75
uit. Dan moet je hem eigenlijk aftoppen.
Ja.
Dan moet je een soort curtailen om in de ingewikkelde termen te praten.
En gaan er dan panelen uit? Of werk je ook echt met bedrijven om dan te zorgen dat ze juist dan misschien wat gaan gebruiken?
We werken nog niet op de slimme manier. Dat zouden we wel kunnen en willen. Om eigenlijk die software te koppelen om dat te gaan doen. Op dit moment is het echt het afsluiten van panelen. Het liefst zou ik een soort grote virtuele energie powerplant maken. Waarbij zelfs die base van 11.000 consumenten misschien een seintje krijgen van oké, in onze 1,7 miljoen zonnepanelen is nu te veel vraag, dus opwek, dus zet nu even je wasmachine aan.
Mm-hmm.
Ja. Dus dit soort dingen, daar zijn absoluut mogelijkheden voor en zouden we graag doen. Alleen, is dat nu nog niet zover dat we dat uit kunnen voeren.
Maar ik hoorde je wel ergens opslag noemen net, volgens mij.
Ja, zeker. Ja, dus we krijgen wel steeds meer vragen van projecten die we hebben gefinancierd. Van, kan ik er niet een batterij bij zetten?
Mm-hmm.
En bij nieuwe klanten krijgen we de vraag van, ja, we willen dit wel doen, maar we krijgen niet meer toestemming om het allemaal terug te leveren. Dus moeten we dat op een andere manier oplossen, met aftoppen of met de batterij erbij. En wij zien die batterij echt als een heel belangrijk onderdeel om die zonne-energiemarkt in Nederland naar die 50 gigawatt, naar die verdubbeling te krijgen. Dus daarom zijn we ook bezig om echt specifiek financiering voor batterijen te gaan aanbieden aan bedrijven en aan grote projecten. En kan je binnenkort ook batterij delen. Zo zien we dat wel als eigenlijk de volgende stap die nodig is om verder te kunnen groeien met zonne-energie. En een heel interessante nieuwe beleggingscategorie.
Jullie gaan het echt apart neerzetten.
Nou, het zal. We gaan niet batterijdelen.nl doen, hoor. Maar,
ik dacht al.
Maar er zullen wel aparte. Er zullen zeker een paar specifieke investeringen komen voor batterijsystemen. Absoluut.
Oh, okay.
Dus bij sommige projecten zal het gecombineerd worden. Maar we hebben een aantal van die grotere zonne-energieprojecten gefinancierd. Waar ze nu bezig zijn om er een batterij naast te zetten. Nou, daar moeten we sowieso wat van vinden, want we hebben dat gefinancierd. En gaat iemand anders dan die aansluiting gebruiken. Dus ja, hoe borg je nou dat die business case voor die zonnepanelen niet extra risico krijgt?
Mm-hmm. Ja, snap ik.
Dus we zijn dan met ze over in gesprek. En dan ontstaat er automatisch een vraag van, nou, kunnen jullie die 1 of 2 megawattuur batterij niet voor ons financieren? En dat doen we graag. Dus daar zijn we druk mee bezig. Binnenkort komen daar de eerste projecten van.
Ja, want tot slot, wat zijn jullie ambities? Dus na 10 jaar nog niet klaar, volgens mij.
Nee, hoor,
nee,
zeker
niet.
Dat
moet nog verdubbeld worden.
We hebben nu 100 miljoen, iets meer dan 100 miljoen gefinancierd. Ik zie daar nog zeker heel veel ruimte om dat het liefst nog een nulletje bij te zetten. Mm-hmm. Er moet nog zo ontzettend veel geld in de energietransitie. We denken dat dat kan op eigenlijk een paar assen. Dus langs een aantal manieren kunnen we die groei realiseren. Ten eerste zijn we nu over de grens aan het kijken. Dus we hebben recent een project in Frankrijk.
Ik zag het op de website.
Ja, dus...
Daar schijnt de zon natuurlijk nog veel meer.
Absoluut. Dat is en daar zijn ze. Daar lopen ze iets achter op Nederland. Nederland is echt, wat ik al zei, wereldkampioen. En andere landen die gaan daar nu een beetje in de versnelling. Dus we willen heel graag in andere landen eigenlijk ook deze mogelijkheid aanbieden. Dus dat is punt 1. Punt 2 is dat we met energieopslag heel druk bezig zijn. Daarmee is een bijvoorbeeld de financieringsaanvraag die we krijgen van MKB, die wordt in 1 keer 2 keer zo groot. Zonder dat er heel veel extra werk bij komt kijken. Dus dat is een grote groei. En we zien ook een toenemende mate vraag van institutionele partijen. Bijvoorbeeld was vorige maand nog een bericht van dat pensioenfondsen graag meer willen investeren in het klimaat van Nederland. Daar moet dan enerzijds een duidelijk beleid in komen, dat ze weten dat de risico's acceptabel zijn. Maar uiteindelijk moet dat geld wel terecht kunnen komen bij al die kleinere projecten, die kleine accu's, et cetera.
Ja.
Nou, we denken dat wij daar een geweldige machine voor gemaakt hebben om ook die wat meer institutionele partijen verder te bereiken. Dus dat zijn eigenlijk een paar elementen die we zien. Waardoor we hoop ik nog veel meer kunnen verzonnen en opslaan. Heel plat gezegd. Dus dat een beetje de toekomstbeeld die we voor ons hebben.
Nou, cool. Is bij jullie ook zo dat, want ik weet onderdeel van dat er nu wordt best veel gewerkt aan. Het financiële dienstverlener.
Heel erg zelfs. Ja, we staan onder toezicht van DNB en AFM-vergunningen. Ja.
Ja, want wordt dat? Want er komt meer 1 Europese markt aan. Hè? Want dat geldt denk ik dan ook voor jullie. Dus dan wordt het ook wat makkelijker voor jullie, denk ik, om naar andere Europese landen ook aan te gaan bieden.
Ja, absoluut. We hebben in januari de vergunning die we hadden was een vergunning als beleggingsonderneming. En met de nieuwe Europese regelgeving zijn we nu ook een European Crowdfunding Service Provider geworden. Ja. Waarmee we makkelijker ook buiten de grenzen onder die licentie kunnen opereren. Dus dat maakt het makkelijker om naar Frankrijk te gaan. Project in Litouwen gaan we binnenkort ondersteunen.
Okay.
Dat helpt. Dat zal dat zeker gaan versnellen. Absoluut.
Ja. Dus genoeg duurzame investeringsmanieren voor mensen die iets goeds willen doen met hun geld.
Ja, op dit moment is het probleem niet het vinden van locaties, maar het vinden van mensen die ons willen helpen om dat geld daarin te stoppen. Ja.
Ja, ik zou bijna verbaasd, want ik denk zeker met die institutionele partijen, ik denk er moet toch ook heel veel vraag zijn om er geld om er net direct geld in duurzame projecten te stoppen.
Ja, absoluut. Maar het is wel een. We hebben dat. Er zijn verschillende soorten bakjes waar we dat in kunnen zetten. Dus sommige proposities zijn bij uitstek geschikt voor particuliere beleggers. Sommige omdat de institutionele zeggen, ja, dat past niet in ons raamwerk. Zover zijn we nog niet. Anderen past het veel beter in hun raamwerk. Dus ja, we hebben verschillende bronnen van geld die we kunnen koppelen aan, aan de projecten.
Vet hoor. Ja, heel gaaf.
Zo blijven we bezig om te zorgen voor meer magische zonne-energie.
Ja, nou, ik ga nog even een potje geld zoeken ergens.
Ja, ja, ik denk een Frans vakantiepark en dan komende zomer gewoon.
Oh, dat is een goeie, dan moeten we wel in de buurt gaan wonen.
Even vakantie.
Ja, toch? Ja. Hey, tof dat je er was.
Ja, dank je, heren. Leuk, leuk om hier te zijn.
Ja, ik heb al een artikel geschreven op Doe Duurzaam Ooit over duurzaam beleggen. Daar staan jullie in. Dus die moet ik nog een update geven trouwens. Dus ik ga daar.
Misschien geeft dit wat energie om daar wat nieuwe slinger aan te geven.
Ja, zeker.
Ik heb nog een belangrijke.
Dus, tot slot.
Als er luisteraars zijn die, net als ons, niet bij Ten Kate, maar de andere bedrijven daar willen zorgen dat daar panelen op het dak komen, waar kunnen we ze naartoe sturen?
www.zonnepanelendelen.nl. Daar kan je zien welke projecten er beschikbaar zijn. Als er even geen project open staat, kun je e-mailadres achterlaten. En dan hoor je als eerste wanneer er weer een mogelijkheid is om mee te doen.
En bedrijven kunnen zich ook gewoon aanmelden?
Ja, bedrijven kunnen zich contactgegevens. Als je een dak hebt waar je hebt een offerte gekregen van de installateur, maar je hebt even op dit moment niet het geld om in de panelen te zetten, maar je moet een nieuwe oven kopen. Mm-hmm. Nou, dan helpen we je graag. En daarbij helpen we ook installateurs heel graag om ervoor te zorgen dat de financieringsoptie in elke offerte opgenomen wordt. We zien dat als je als installateur eigenlijk meteen in plaats van een koopoptie ook een koopafbetaling meeneemt, ja, dan verhoogt je conversie voor het sluiten van projecten, die gaat omhoog. En als installateur heb je geen gedoe met het innen van debiteuren, want dat doen wij voor je. Dus je kan gewoon richten op het werk, zorgen dat er een goede installatie ligt en door. Dus dat is misschien ook nog een goede als er installateurs luisteren. Neem contact op, dan helpen we je graag.
Drie doelgroepen.
Zo is het.
Check. Dit is wel echt goede conversie.
Nou,
kunnen wij er wat van leren.
Nogmaals dank.
Ja,
en
jullie ook.
We houden je in de gaten.
Zeker. Ik blijf ook luisteren.
Leuk.
Oké,
tot de volgende keer.
Hoi.
Dit was een podcast van de Podcasters. Wil jij adverteren in deze podcast? Neem dan contact op via de podcasters.nl.